Zojuist las onze broeder enige versen uit Titus hoofdstuk 2. En daar sluit ik bij aan. Titus hoofdstuk 2. Het bekende gedeelte, mag ik hopen, waarin in enkele zinnen heel de zogeheten tegenwoordige waarheid wordt samengevat. Zo noem ik het altijd. Hè. Tegenwoordige waarheid is de term uit de Tweede Petersbrief. Dat wil zeggen waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. En er zijn zo van die schriftplaatsen waar in een paar zinnen het een en ander wordt begrepen. En dat is hier ook zo. Als er staat in Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, die was van oudsher beloofd, en primair met betrekking tot Israël, maar die is inmiddels verschenen en aan alle mensen, en onderwijst ons, dat zijn niet alle mensen overigens, lang niet alle mensen, de zaligmakende genade Gods, die aan alle mensen verschenen is, onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, kortom, laat dat maar zitten, dat wij matig, beperkt, begrensd, met mate, matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven, was de bedoeling, dat leert de genade ons dus, die verschenen is aan alle mensen en die ons onderwijst. Die leert ons dat wij matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion, eeuw. Als je het letterlijk vertaalt en je weet nergens van, of je weet helemaal niks en je gebruikt je woordenboek, zo'n kleintje, weet je wel, dan eeuw. Aion is eeuw. Het is een heleboel meer dan dat. Het is niet alleen maar tijdrekening of iets dergelijks. En de vertaling met wereld is ook niet helemaal verkeerd. Maar het is wereld niet in de zin van de stoffelijke, de zienlijke dingen als zodanig. De fysieke wereld, de materiële wereld, dat heet namelijk de kosmos, gewoonlijk. Iedereen kent dat woord, de kosmos. Maar dit is aion, dat is de wereld zoals die reilt dan wel zeilt. Zoals die bestaat. Gaat over de gang van zaken, dat heet de eeuw. De manier van doen. De wereldbeschouwing die men erop nahoudt en wat het maar is. Dat betekent het woord in het Nederlands ook. Onder andere, dus dat mag het niet al te moeilijk zijn. De eeuw. Het is soms van belang om het uit elkaar te houden, want ik roep altijd, als wij zeggen dat we morgen de Heer verwachten dat hij wederkomt, dan staat er morgen in de krant, als men tenminste de moeite nog neemt en het als nieuws beschouwt, dan staat er in de krant dat wij zeggen dat wij verwachten het einde der wereld, dan wel het vergaan van de wereld of zo, maar we hadden het alleen maar over de wederkomst van Christus. En het heeft iets met eeuwen te maken, met wat de wereld betreft. Ja, die moet nog meer dan 1000 jaar mee. De einde daarvan verwachten wij nog lang niet. Het einde van de wereld. Wel het einde van de eeuw trouwens. In dat laatste is ook een Bijbelse gedachte, uiteraard. Hè? Ja. En om die uitdrukking gaat hem ook. Wij zouden godzaliglijk leven, matig, beperkt, in de tegenwoordige wereld. Aion. Implicerend dat er misschien ook ergens, vroeg of laat, in verleden of toekomst, ook een andere eeuw is. En het antwoord is natuurlijk ja, anders kun je niet zeggen tegenwoordige eeuw. Dus het woord suggereert dat. Maar tegelijkertijd moet ik u wel zeggen dat het woord eeuw maar in een enkel geval, en dan in het Nederlands, een specifieke, beperkte toepassing heeft. Want dan duurt een eeuw 100 jaar. Wij noemen dat een eeuw. Gek is dat, hè? Een 100.000 euro noemen we een ton. Ik hoef het nooit zo te noemen, ik kom het nooit tegen. Maar het heet een ton. En dat is weer wat anders dan een regenton. We gebruiken dus woorden in een heel specifieke betekenis. Een meter, dat noemen wij ook 100 centimeter, maar een meter is eigenlijk ook maar een maat. Het woord zegt het al, iets wat je gemeten hebt, een bepaalde maat. Meter betekent dus volstrekt hetzelfde als het woord L, want het woord L betekent ook een maat. Zomaar wat, kan niet schelen hoe lang. Alleen wij hebben het specifiek gemaakt. En bij een eeuw zeggen we, dat is 100 jaar. Maar dat is maar zelden het geval dat we er echt 100 jaar onder verstaan. Want als we het hebben over de eeuw van... Hebben we dan niet eens een andere schilder? De eeuw van wie het maar was. En dat gaat dan niet specifiek over 100 jaar trouwens. De Gouden Eeuw duurde ook geen 100 jaar. Dat kun je zo niet zeggen. Het woord eeuw is namelijk onbepaald. Het is per definitie onbepaald. Dat is eigenlijk wat het woord eeuw ook betekent. Onbepaald. Zowel in het Hebreeuws olam als aion in het Grieks. Het betekent niet noodzakelijk dat er geen grenzen zijn of geen begin en einde, maar wel noodzakelijk dat wij het niet weten. En daarom heet het niet onbegrensd, maar het heet wel onbepaald. En soms is het onbepaald omdat het ook daadwerkelijk onbegrensd is. En dan spreken wij meteen over eeuwigheid. En terecht, de Bijbel spreekt er ook zo over. Maar het is een, wat begrenzing betreft een vaag begrip, want het woord betekent juist dat het betrekkelijk onbegrensd is. En de tegenwoordige eeuw... Ja, daar leven wij in en wij begrijpen wat het betekent. Het is de tijd, eeuw is toch tijd bijvoorbeeld. Het is de tijd waarin wij leven. We spreken over de tijdgeest en de tegenwoordige tijd. Niet in de grammaticale, maar in de chronologische betekenis van de term. De tegenwoordige tijd, de tijd waarin wij leven. We weten niet wanneer die tijd begonnen is. De tijd waarin wij leven, toch? Dat is ergens ontstaan. Voor mensen van mijn leeftijd, we stonden erbij en we keken er niet naar. En toen we wel keken, was ineens de tijd veranderd. Want tijden veranderen, heeft men mij gezegd. Het is een betrekkelijk begrip. We weten niet goed ermee aan te vangen, omdat het onbepaald is. Het is die wereld die ook altijd maar beweegt. Maar hier wordt gesproken over de tegenwoordige wereld, die trouwens in de tijden van Paulus toch wel enigszins anders was dan tegenwoordig. Maar in de Bijbel is het nog steeds de tegenwoordige eeuw, omdat de term tegenwoordige eeuw een heel specifieke toepassing meekrijgt. Niet uit het woordenboek, maar uit de Bijbel. En eventueel zou die toepassing vanuit de Bijbel ook in het woordenboek moeten worden opgenomen. Want zo maakt men woordenboeken. En niet andersom, hè, dat u dat even onthoudt als een voetnoot. De tegenwoordige eeuw vinden wij namelijk vaker in de Bijbel. En dan om maar meteen even wat moeilijks te doen, dan neem ik u even mee naar Galaten hoofdstuk 1. Want wij lazen net dat wij leven, nou ja, als het goed is, matig, rechtvaardig en godzalig. In de tegenwoordige eeuw, aion, maar in Galaten 1, vers 4, lees ik over de Heer Jezus Christus, uit het eind van vers 3, dat Hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, met als doel op dat. Opdat hij ons strekken zou, was de bedoeling, roep ik dan altijd, hè? Dat was de bedoeling. Opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Aion staat er, ja, hetzelfde woord. Hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden, opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. En dat naar de wil van onze God en Vader, hetgeen betekent dat dit werk waarbij de Heer Jezus Christus ontstrekt uit de tegenwoordige boze eeuw, dat het een werk is dat hij inderdaad doet in opdracht van zijn en onze God en Vader. De Hebreeënbrief zegt dat ook met grote nadruk. Dat God hem in die positie heeft aangesteld en dat hij, Christus, getrouw is aan degene die hem gesteld heeft enzovoorts. En wat doet hij dus? Het antwoord op deze vraag kan op vele manieren gegeven worden. Wat doet hij dus? Ja, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Goed. Hij doet verzoening voor de zonden zijns volks. Hij reinigt zich en eigen volk. Er stond een paar versen verder in Titus. Ik heb hem niet meer gelezen, maar stond daar twee versen verder. Hij reinigt zich en eigen volk. Door het bad des waters, door het woord, Efeze 5. En volgens Galaten 1, vers 4. Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. En u wordt geacht te begrijpen dat dat alle keren hetzelfde antwoord was. Met verschillende bewoordingen. Hetzelfde ding van verschillende kanten bezien. Dat is wat de Heer doet. Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Nee, niet pas in de toekomst, maar vandaag. Nog een keer Galaten 1 vers 4. Die zichzelf gegeven heeft, dat wil zeggen dat beschreven wordt de tegenwoordige situatie, status quo heet dat, die lang geleden begonnen is, vandaar het voltooid deelwoord. Maar het bestaat nog voort en vandaar het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. Dank u. Hij heeft zich gegeven, wil zeggen niet hij had zich gegeven, want dan is het inmiddels achter de rug. Maar hij heeft zich gegeven, het is de beschrijving van de tegenwoordige positie van Christus. Het is wat hij nu doet, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige wereld. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat doel nagejaagd zou worden terwijl wij nog hier zijn. Hij zou ons trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat u niet denkt, het gaat over dat we in de toekomst naar de hemel gaan. Mochten we het hier niet langer uithouden, om welke reden dan ook, dan neemt de Heer ons tot zich, om het jargon maar te gebruiken. Want ja, als ik het zelf met eigen woorden moet zeggen, komt het er altijd zo lomp uit. Hè? Maar het is een kwestie van, ja, je probeert het hier vol te houden en op een gegeven moment gaat het niet meer. En dan staat er in de krant, de Heer heeft tot zich genomen. Ja, er zat weinig anders op. Want wij legden hier het loodje, zoiets. En hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze wereld. De vertaling met wereld komt dan heel goed uit, want dan merk je niet echt helemaal goed waar het over gaat. En dan denk je, nou, dat gaat over de toekomst. Maar dan heb je toch het verband niet begrepen. En ik moet zeggen, het is bovendien de inleiding tot deze brief, dit vers. Het is de inleiding tot deze brief, want vers 1 tot en met 3 is de envelop en de hartelijke groeten en een briefhoofd en een afzender en wat het maar was. En dan opent het met de hartelijke groeten, zeg ik altijd, hè. Genade zij u in vrede van God de Vader, onze Heer Jezus Christus. En dan komt het. En er komt altijd, nou ja, bijna altijd, komt er meteen een samenvatting van alles wat er verder volgt. Namelijk, er wordt samengevat dat God ons trekt, dan wel dat Christus ons trekt in opdracht van God uit de tegenwoordige boze wereld. Eeuw. En hij rijmt op Titus 2, namelijk, wij worden onderwezen dat wij matig en rechtvaardig en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Want, ik weet wel dat als je die verzen voor het eerst leest, bij wijze van spreken, je legt ze naast elkaar, dan denk je misschien dat ze met elkaar in strijd zijn. Omdat de een zegt dat we in deze wereld, in deze aion zouden leven. En de ander zegt dat het de bedoeling is dat we eruit getrokken worden. Toch? Maar u begrijpt toch ook dat in Titus 2 vers 12, de strekking van vers 12, toch heus niet is dat we zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Dan heb je het vers niet begrepen. De bedoeling is dat wij leven nou eenmaal in deze tegenwoordige eeuw, maar de bedoeling is dat dat zou zijn matig, rechtvaardig en godzaliglijk. Om niet te zeggen eerst, het was de bedoeling dat het zou zijn verzakende de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden. Beperkt dus. En dat zijn allemaal zaken die thuishoren in de tegenwoordige eeuw. De goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden. Wij zouden namelijk die dingen buiten laten, ons beperken, dat is de betekenis van matig zijn, zich beperken. Als je het heel positief zegt, dan wordt het zich concentreren. Zich beperken tot, zich wijden aan. Maar in ieder geval zich beperken tot, en dus rechtvaardig en godzalig leven. En dat in deze tegenwoordige wereld, ja, dat klopt, en daarom ook beperkt, want we zouden dat buiten laten. Hebben we die nog? De klemtoon in Titus 2 vers 12 ligt niet op in deze tegenwoordige eeuw, maar ligt op dat we matig en godzaliglijk zouden leven, uiteraard. En dat te meer, omdat we toch nog leven in deze tegenwoordige eeuw. Je ontkomt er niet aan, want u weet, er is er één die altijd met je is in dit leven, die altijd weet waar je bent en wat je doet en die je volledig in het oog houdt, dat is de fiscus. En in het algemeen de overheid, die ontkomt er niet aan, weet je wel. Die volgt je overal met camera's en zo. En u weet wel, iemand dacht dat het oog van God was dat op ons neerkeek, maar het is de Big Brother is watching you. Van elke hoek van de straat en van elke lantaarnpaal. Ik bedoel, je ontkomt er niet aan. Ze weten wie je bent en wat je doet. En ze houden bij waar je je creditcard gebruikt, zal ik maar zeggen. En waar je auto parkeert. Gaat allemaal in de centrale administratie. En hoe het staat met je gebit en met je fysieke omstandigheden. En wat het maar was allemaal. Die heb je toch, hè. Je ontkomt niet aan die wereld. Nou goed. Maar de vraag is wat voor een invloed het op ons heeft. In werkelijkheid. Of het ons aangrijpt of niet. En als dat ons leven is, ja, dan is het niet best met je gesteld. Want de bedoeling was nou juist dat de Heer ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat kan niet voor de volle 100%. Omdat we lichamelijk nou eenmaal met twee benen, de meeste van ons althans, met twee benen op de grond staan. Dat is niet te doen verder. Dat was trouwens Romeinen 8, wat onze broeder eerst gelezen heeft vanavond. Want daar staat inderdaad dat wij weliswaar geroepen zijn tot een hemelse erfenis en dat soort dingen. En tot zo'n stelling. Maar dat we dan toch in hopen zijn zalig geworden, omdat we dan toch eerst moeten wachten op de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. En daarna staat er in hetzelfde gedeelte dat gelezen is, dat God ook dat daadwerkelijk doet. Als hij het een doet, zal hij het ander ook doen. Er kwam een hele opsomming. Geroepen, tevoren, verordineerd, uitverkoren, wat het maar was. Jazeker. En hij zal ons verheerlijken ook, want dat was het doel van het werk dat de Heer zou doen. Maar neem niet weg dat gezegd wordt dat wij in de tegenwoordige eeuw beperkt zouden leven, Titus 2 vers 12, en dat de Heer ons trekt uit de tegenwoordige eeuw, volgens Galaten 1 vers 4, waar bovendien bij staat dat de tegenwoordige eeuw boos is. Dat is inderdaad per definitie zo. Hij is boos, dat was erg slecht. En dat is weer zo, omdat de tegenwoordige eeuw, nou ja, bepaald, geregeerd, gecontroleerd wordt door de God deze eeuw. Ik moet even terugbladeren natuurlijk, naar 2 Korinthe hoofdstuk 4. Waar Paulus zegt dat inderdaad ook ons evangelie, dat wil zeggen dat wat hij predikt, bedekt is. En dat dat zo is, dat het bedekt is, dus niet gekend wordt, niet gekend wil worden, in of door degene die de weg kwijt zijn, die verloren gaan, die verdwaald zijn, apolumi, verloren gaan. Dan ben je de weg kwijt, hè. Degene die verloren gaan, en ik zou eerst moeten stoppen, en eerst erop moeten wijzen dat, dat is een onderwerp apart, helaas, maar dat verloren gaan, wij als evangelische christenen, ik bedoel orthodox evangelisch, klassiek evangelisch en wat het maar was, wij gebruiken de term verloren gaan eigenlijk ongenuanceerd voor al degenen die de Heer niet kennen, niet willen aannemen, niet tot geloof willen komen, die gaan of zijn verloren. Het neemt niet weg dat de term een gewoon werkwoord is, verloren gaan, en dat het net zo goed gebruikt wordt in de Bijbel voor gelovigen die de weg kwijt zijn. Dat had niet gemoeten, maar dat gebeurt wel. En die gaan dus ook verloren. Want zo heet dat. Die gaan ook wat missen trouwens. Want hoewel ze zelf wel behouden worden als door vuur, dat is 1 Korinthe 3, ja. Hoewel ze zelf als zodanig wel behouden worden, komt er van hun leven niks terecht. Dat komt namelijk niet door het vuur heen. En dus de Bijbel spreekt inderdaad over wedergeboren mensen die inderdaad verloren gaan. Maar dat betekent niet dat ze hun eeuwig leven kwijtraken. U weet wel, dat is weer het verschil tussen wat ik wel eens noem de zaligheid van de geest. Enerzijds, daar kan niks op afgedongen worden, maar de zaligheid van de ziel, en dat is een 100% Bijbelse term, ja, daar gaat het dan vervolgens om. Om het praktische leven, dat is verloren gaan. En voor velen is de boodschap die Paulus predikt, weliswaar, het is de blijde boodschap, maar hij is bedekt. Nou ja, voor het grootste deel van het christendom is die bedekt, want men wil dit niet weten. En ik kan niet meteen, omdat het toch voor mij nu inleidende woorden zijn tot het vers, kan ik het er net zo goed wel even bij zeggen waar het op uitdraait. Het punt is namelijk dat men dat evangelie niet daadwerkelijk wil kennen, omdat men hoopt en gelooft en wil dat het evangelie een boodschap is van Gods wegen met betrekking tot ons leven in deze tegenwoordige wereld, waar we niet uit willen, maar waarin we waarschijnlijk wel het op prijs zouden stellen dat de Heer ons zou helpen in dit leven in deze tegenwoordige boze wereld. En voor zover deze wereld bestaat uit of zich kenmerkt door het ten onderhouden van de waarheid, willen we dus dat de Heer ons daarbij helpt. Dit is onzin natuurlijk, maar vooruit. En voor zover het in deze wereld gaat om de pikorde en dat we de poten onder elkaar stoelen vandaan zagen enzovoort, om van ons leven één grote competitie maken over wie de beste is, dan willen we graag dat de Heer ons daarmee helpt. Ik heb het van christelijke sportlui wel eens gehoord in elk geval. Die bidden ook van tevoren, dus alsjeblieft mogen eerste worden, hè. Ik weet zo gauw niet meer welke tak van sport het was, maar bij meerdere heb ik dat gehoord. Bij het zwemmen, bij het hardlopen heb ik dat gehoord. Bij fietsen heb ik nog nooit gehoord, geloof ik. Maar gebruik met een andere jargon, dat is een hele andere wereld. Maar doe maar weer. Hè? Men wil de Heer betrekken in dit leven hier op aarde. En ik zeg niks geks, dat is wat men allemaal denkt. Als ik de radio of televisie aanzet en ik krijg christelijke programma's, gaat het altijd daarover. Over de uitwerking van het geloof, of de uitwerking van de kracht van het geloof, want de naam des Heren, die gebruikt men maar zelden. Ik kan hem ook niet ijdelijk gebruiken, denk ik, maar vooral. Maar het gaat altijd daarover, wat het uitwerkt in ons dagelijks leven. U weet wel, de verandering en zo. Daar gaat het allemaal over. Maar ja, de Bijbelse boodschap, en met name Paulus' evangelie, want zo noemt hij het, hij zegt, het is wat mij is toevertrouwd, gaat over andere dingen hoor. Gaat niet over ons leven en wat de Heer daarin kan betekenen, maar het gaat over wat de Heer doet en hoe wij daarin betrokken kunnen worden. Waarbij de Heer ons vraagt, in plaats van dat wij hem vragen. Nee, het is toch, wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En daarom bid ik u, zegt Paulus, ik de gevangene in de Heer, en ik doe dat namens de Heer, dat gij uw lichamen stelt tot leven, heilig, wel, God en welbehagelijk offer, en dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, en dat gij uw lichamen stelt, of leden stelt tot wapenen der gerechtigheid, Romeinen 6, en wat het maar was allemaal, het is andersom. Het is die vaste spijs, dat is Bijbelse waarheid, vaste spijs, maar het gaat dan wel over de hemelse positie van Christus en zijn tegenwoordige werk, dat dan vervolgens gericht is op de toekomst. Het gaat namelijk over de verzameling en de opbouw van zijn gemeente. En die Korintiërs, dat weet iedereen, want er staat in alle handboeken, die hadden daar geen boodschap aan, die leefden op aarde, onder aardse omstandigheden, zochten op aarde hun weg, ze waren vleeselijk en wereldsgezind, dat weet iedereen, niet iedereen weet wat het betekent. Het betekent dat ze van de Heer en zijn hemelse werk niks wilden horen. En niet van het verschijnsel dat wij die in Christus zijn, nieuwe scheppingen geworden zijn, en dat het oude is voorbij gegaan en dat alles nieuw geworden is, 2 Korinthe 5. Hebben jullie nog? En dat voor zover wij van de Heer iets zouden ontvangen, erfenis namelijk, ja, dan moeten we toch eerst verlost worden van dit vlees, want vlees en bloed, 1 Korinthe 15, zullen het koninkrijk niet beërven en daarom moeten we eerst veranderd worden. En zolang dat niet gebeurt, de bedoel, fysiek. En zolang dat niet gebeurd is en wij hier nog in het vlees zijn, ja, erven wij niet en heersen wij niet, maar zijn wij gewoon dienstknechten. In een nederige positie. En gewijd aan een werk waar de Heer ons in betrokken heeft. Nou, dan gaat hij weer, hoor. Dan begin ik weer te lezen in 2 Korinthe 4. Indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, die verdwaald zijn. Apolumie. Die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zintuigen, de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, dat zijn dus degenen die verloren gaan, de ongelovigen, maar vergis u niet, het zijn in de context van dit schriftgedeelte wedergeboren mensen, hoor. Ze zijn de weg kwijt alleen. Ze zijn verblind. En ze zijn traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, om zo te zeggen. En dat is omdat de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want waar het om gaat is, dat God, vers 6, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, dat die God degene is die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Het is ongeveer opdat ik hem kenne. Dat was de Filippenzen, geloof ik. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Maar het was tegelijkertijd ook Efeze 1. Dat God ons geeft verlichte ogen des verstands. Omdat we zouden weten. Enzovoorts. Hè? Over Christus. En over zijn erfenis. En over zijn rijkdom. En over zijn heerlijkheid. En zo verder. Terwijl wij, gelovigen, gewoonlijk bezig zijn, want ik zeg maar wij, gemakshalve, terwijl wij, gelovigen, gewoonlijk bezig zijn om aan de Heer te vertellen hoe moeilijk wij het hebben en hoe slecht het in onze levens gaat en hoezeer wij van hem afhankelijk zijn en dat we hem dringend nodig hebben, of hij alsjeblieft wil luisteren, probeert hij heel langs de andere kant aan ons te vertellen wie hij is en wat hij doet en dat hij ons daarin een plaats wil geven. Hebben we die nog? Dat noem ik nog eens langs elkaar heen praten. Maar zo is het in de praktijk wel. Sorry, maar zo is het. En zo wordt het ons ook in de Bijbel steeds voorgehouden. Hier ook. Maar let op, hè. De God deze eeuw. Dat is dus de God van deze eeuw. En u begrijpt dat dat niet God is met een hoofdletter. De God deze eeuw. Maar dat het de duivel is. De God deze eeuw, die het licht weghoudt, om zo te zeggen. Hij heet dus ook de vorst der duisternis. En hij probeert te voorkomen dat ons bestraalt de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Er staan een stuk of 4 woorden achter elkaar in de betekenis van licht. Maar goed, ik laat het er maar even bij. Het is de leugenaar van de beginnen, de vorst der duisternis, die probeert om dat bij ons weg te houden. En als hij ons niet kan verhinderen om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus en daarmee tot wedergeboorte, dan zal hij ons als wedergeborenen proberen weg te houden van dat evangelie met betrekking tot de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En zal ons proberen te blijven fixeren op onze eigen aardse omstandigheden en hoezeer het leven ons tussen de vingers doorglipt, zoals bij iedereen trouwens, daar hoef je geen gelovige voor te zijn. Maar het punt is dat dat ook helemaal niet aan de orde is. Het punt is dat de Heer ons daaruit trekt en ons een andere plaats geeft in zijn werk, dat hij voor het doel ook aan ons bekend maakt, uiteraard. En daarmee, dat begrijpt u hopelijk langzamerhand, trekt hij ons uit de tegenwoordige boze eeuw. En voor zover we er toch in leven, omdat we nog in het vlees zijn, ja, dan alsjeblieft beperkt, matig. En waardiglijk het evangelie en golde en waardiglijk den Heren en hoe het maar heten mag. Beperkt. En voor het andere deel worden wij eruit getrokken. En waar we getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, die eeuw van de God deze eeuw, daar betekent het vanzelfsprekend dat we voor de rest van ons bestaan en ons leven terechtkomen in een andere eeuw. In een andere wereld dan, als u die termen niet begrijpt, dan neem je gewoon die andere even. Het zijn twee werelden. Dat weet u toch? Wij als gelovigen leven in twee verschillende werelden. De ene is die we constant om ons heen zien. En de andere heeft betrekking op de onzienlijke dingen. Dat is het nou juist. En daarom worden we met woorden daar constant op gewezen. En die andere wereld heeft van doen direct met onze beleving, uiteraard. En dat is belangrijker dan slechts de dingen die we met onze zintuigen om ons heen kunnen waarnemen, enzovoorts. Het gaat om twee werelden die tegenover elkaar staan. Als je het strikt neemt, vind je dus in de Bijbel tegenover elkaar de tegenwoordige eeuw. En voor zover er nog een andere benoemd wordt, heet het de toekomende eeuw. En daar leven wij ook in. Hier staat er, dat is wat op wit. Bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 2. Want in Efeze 2, nou ja, daar lazen we eerst in hoofdstuk 1, het laatste gedeelte vanaf vers 16 van hoofdstuk 1 lezen we dan dat het inderdaad de bedoeling is dat wij komen tot kennis van wat de hoop is van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Dat wil zeggen hem te kennen en over hem wordt gezegd dat die, Christus dus, gezeten is aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd, om zo te zeggen. En vervolgens, maar dan ben je inmiddels alweer in hoofdstuk 2, wordt er gezegd dat wij als gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel. Dat is inderdaad die onzienlijke wereld. En dat wij uit genade zijn zalig geworden en met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Dat is inmiddels Efeze 2 vers 6. Waarna wij even de tijd krijgen nu om ons af te vragen waarom doet God dat? Want dan waren wij niet opgekomen. Nee, bovendien, religie gaat allemaal over dat God er is om ons door het leven heen te helpen. Of het nou Sinterklaas is of de butler, maar zoiets. Sommige mensen houden er tegenwoordig een persoonlijke gids op na. Zo'n geest die je dan leidt. En dan krijgen ze een goed gevoel van, als ze een beslissing moeten nemen, of in omstandigheden hebben ze een goed gevoel of niet. Hebben ze een leidgeest, heet dat. Of sommigen hebben een beschermengel, tenminste nog bij, min of meer Bijbelse termen willen gebruiken, hebben ze een engelenbewaarder. De Rooms-Katholieke variant, engelenbewaarder of zoiets. Let maar op hoor, om je heen. Gebeurt allemaal. Maar het gaat allemaal over dit leven hier. Maar gevraagd waarom heeft God ons nieuw leven gegeven, waarom heeft hij ons opgewekt en een positie gegeven in de hemel, ons daar in de boek ingeschreven, zal ik maar zeggen. Ingeschreven in het hemelse Jeruzalem, dat boven is, weet u wel. En daar burgerschap en hemels paspoort hebben wij, ja. Waarom heeft hij dat gedaan? Dat wil zeggen, met welk doel? En het antwoord is, volgende vers, opdat. En het volgende woord is niet wij, hè. Niet opdat wij. Het is opdat hij, dat blijft zo, opdat hij zou betonen, want als er wat getoond moet worden, zal hij dat wel doen. Opdat hij zou betonen, ik sla eerst de volgende uitdrukking over, gaat de hoofdzin door, opdat hij zou betonen de uitnemende, excellent, uitnemend. Opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom van zijn genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En daarom zijn we dan ook inderdaad uit genade zalig geworden. Vers 8 en wat er verder volgt. God heeft ons deze positie gegeven omdat hij ons wil gebruiken ter betoning van zijn genade. Begrijp me niet verkeerd. Het mogen dan zo zijn dat God ons zijn genade toont. Maar dat is niet wat hier staat, hè. Wat hier staat is dat God zijn genade betoont, dat wil zeggen demonstreert, showt, toont aan anderen. Komt ongeveer hierop neer, als ooit een keer in de verre toekomst, in de eeuwigheid, wanneer het maar is, als ooit iemand dan vraagt, is God eigenlijk wel een genade God? Dan zijn u en ik als leden van de gemeente daar om dat te demonstreren. Want als God geen genade God was, waren wij daar niet. Waar het ook is, maar dan waren wij daar niet. Die heb je toch? God gebruikt ons ter demonstratie van zijn genade.
Dat is eigenlijk wat
hoofdstuk
1 ook zegt, het laatste gedeelte.
Dat is het ook, ja. Maar dat blijft gewoon zo, hè. Dat is de positie van de gemeente op de lange termijn. Niet dat dat het enige antwoord is. Dit is een antwoord dat gegeven wordt in samenhang met een boodschap die hier naar voren gebracht wordt volgens. Maar het is een van de antwoorden. Waarom doet God dat? Dat wil zeggen waartoe, met welk doel? Om zijn genade te kunnen tonen. En dat is inderdaad aan anderen met name. Dat blijkt in elk geval, dat hoef ik gelukkig niet uit te leggen. Dat blijkt uit dat erbij staat wanneer. Namelijk in de toekomende eeuwen. En dat betekent dus voor altijd. En voor altijd zijn wij als gemeente tot een betoning van zijn genade. Niet dat wij die tonen, hij toont ze. En wij zijn het aanschouwelijk voorbeeld. Als wat hij gemaakt heeft, wat God tot stand gebracht heeft, gedurende inderdaad de bedeling der genade. Die heet ook niet voor niks zo. Waarin niet wet heerst, waarin vrijheid heerst, maar waarin genade heerst. En wat dat tot stand brengt, wel, u en ik, dat volk van koningen en priesters, dat deelt in de heerlijkheid van Christus, niet door wet tot stand gebracht, niet uit wet geboren, want de wet brengt geen goeds, maar de genade tegenovergestelde doet dat. En het is voor altijd, in de toekomende eeuwen, in elk geval. Let vooral ook op het meervoud van iets dat niet eens bepaald is. Hè? Dat zei ik, eeuw wil zeggen onbepaald. En dat maal 2, of 3, of 4. Dat is vaag. Hoeveel eeuwen heb je dan? En ik weet dat, sorry, maar er zijn er nou eenmaal die dan gaan tellen. Hoeveel eeuwen heb je eigenlijk in de Bijbel? Ja, en als je dat per se wil tellen en je daarop fixeert, dan kom je altijd verkeerd uit. Want het punt is dat het hier echt niet gaat om een rekenkundig meervoud. Want een meervoud in de taal, 1 eeuw, 2 eeuwen, is niet altijd een rekenkundig meervoud. Vroeger kon je je onkosten van de belasting aftrekken en de vraag is, hoeveel onkosten heb je dan? Meer dan 1? Want onkost, dat hele woord bestaat niet eens in enkelvoud. En onkosten zijn, dus het is meervoud. Het is niet is, hè. Of ik heb 1 onkost. Dat heb je niet. Enkelvoud bestaat in dat geval niet eens. Hoeveel heb je er dan? Het antwoord is, het gaat niet over een meervoud en je kunt niet vragen hoeveel het is zijn. Dat het grammaticale meervoud is, dat mogen zo wezen, maar het heeft niks met een rekensommetje te maken. En als je het hebt over de wateren van de zee, hoeveel wateren zijn er dan in de zee? En hoger dan de blauwe luchten, moesten wij vroeger zingen. Hoeveel luchten zijn er dan? En nog blauw ook allemaal. Ik ben al blij dat er 1 lucht blauw is. Hè? En de sterretjes van goud. En de wateren die jij gezien hebt, het Openbaring 17, hoeveel wateren zijn dat er? Ik bedoel, dat is geen rekenkundig meervoud. En wij, ik weet het niet meer, vroeger zei ik gewoon, wij Juliana, maar dat is heel lang geleden natuurlijk. Hè? bij de gratie Gods koningin der Nederlanden, maar hoeveel Juliana's hadden we eigenlijk? Daar is dus ook geen rekenkundig meervoud. Toch? En als iemand zegt, we hebben besloten dat, en hoeveel mensen hebben het dan besloten? Ik bedoel, de toekomende eeuwen, maar hoeveel eeuwen zijn er dan? En het antwoord is dat het de verkeerde vraag is, dat er geen antwoord op is. En of er nou staat toekomende eeuwen of toekomende eeuw, dat blijft precies hetzelfde. En zo kun je ook nog hebben trouwens voorgaande eeuwen of voorgaande eeuw, en dat blijft ook precies hetzelfde. En mocht je nou vragen, maar waarom staat het woord dan niet gewoon in het enkelvoud? Waarom krijg je dan toekomende eeuwen? Dan zeg ik, nou ja, het is in pluralis extensionis. Ik heb de hele middag geoefend. Meervoud van uitgestrektheid, extensionis. Van uitgestrektheid. Je geeft daarmee aan hoe groot het is. En daarom de wateren van de zee, dat geeft aan hoe, dat het zo'n enorme hoeveelheid is. En de blauwe luchten, dat zijn de uitgestrekte hemelgewelf, of hoe je dat maar noemen moet. De blauwe luchten. En niet maar de blauwe lucht, gaat om de grootsheid ervan. En in die tekst van het liedje klopt dat ook, want hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel, die van alle kinderen houdt. Dat weet u toch, hè? Dus ja, het gaat om die grote God en vandaar een meervoud. En verder heb je daar nog een lettergreep nodig, anders klopt het metrum van het liedje niet. Dus vooruit maar weer. Waarna de vraag is, we hebben in de Bijbel tegenwoordige eeuw en toekomende eeuw, voor mijn part eeuwen. Waarna de vraag is, maar wanneer eindigt dan de tegenwoordige eeuw en wanneer begint de toekomende eeuw? En het antwoord is dat wij in onze dagen leven in een periode waarin die beide eeuwen naast elkaar bestaan. Om de eenvoudige reden dat de toekomende eeuw al begonnen is en wij leven er dus in. En de tegenwoordige eeuw duurt nog voort en daar leven we ook in. Heb je die? En daarna moet ik het nog een stapje moeilijker maken. Want het woord eeuw, dat staat niet in het dunne woordenboekje. Dat staat in de wat dikkere. Het woord eeuw is ook de aanduiding voor die beginselen, die machten, die krachten. Het is maar wat je eronder verstaan wil. Die de gang van zaken in de wereld domineren. Wat je daar precies onder verstaan moet, dat maakt niet uit. Ze worden, in het Grieks althans, worden ze aionen genoemd. Alsof het machthebbers zijn. Het zijn de overheden, machten, geestelijke boosheden, krachten, wat er van is, dat heet aionen. De eeuwen. Dat is dus niet maar een tijdperk. Het is ook niet de aard van een periode, maar het is zelfs de machten die die gang van zaken dan regelen. Dat is eeuwen. En vandaar dat de duivel ook heet de god deze eeuw. Want je kunt de term god deze eeuw ook lezen als god namelijk deze eeuw. En mocht die niet duidelijk zijn, dan heb ik altijd nog Efeze 2, vers 2, waar staat, wij hebben gewandeld, eertijds, naar de eeuw van deze wereld. Dan straks lazen we over de god deze eeuw. En nu heet het eeuw deze wereld, en het is precies hetzelfde, want het is gewoon de duivel, hè, waar het over gaat. Dat weet iedereen, bedoel, dat is makkelijk. Maar kijk nou precies wat er staat. De eeuw, nu konden de vertalers het woord aion niet met wereld vertalen, want dan zou er staan naar de wereld deze wereld. Dat kan dus niet. Dus ze waren gedwongen om het nu toch te vertalen met eeuw. En zo wordt het eeuw deze wereld, aion van deze kosmos. Maar ik hoop dat u begrijpt wat hier staat. De eeuw deze kosmos is de machthebber over de kosmos. Degene die de fysieke wereld bestuurt. Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben om dat te begrijpen. Je moet gewoon met aandacht lezen wat hier staat en dan begrijp je dat het woord eeuw dat betekent. De eeuw is de aanduiding van de kracht, de macht, de persoon die in de wereld de dienst uitmaakt en die bovendien ook de misdaden en de zonde voorbereidt, om zo te zeggen. Waarin wij dan vervolgens wandelen. Want dat is wat er staat. En het zal duidelijk zijn dat in de praktijk de tegenwoordige boze eeuw, niet alleen de uitdrukking is ter aanduiding van de tijdsomstandigheden waarin wij leven, maar eigenlijk van de duivel zelf. Hij is de tegenwoordige eeuw, hij is in elk geval de eeuw van deze wereld. Hij is de God deze eeuw, zo kun je het dan ook nog zeggen. En zolang hij regeert, hebben wij van doen met de tegenwoordige boze eeuw. En die duurt voort. En voor zover die eeuw beëindigd zal worden, nou op zijn vroegst, bij de aanvang van de 1000 jaren, als Satan gebonden wordt en zelfs van de aarde wordt weggenomen, dan is hij uit de hemel weg en van de aarde ook. En uiteindelijk wordt dat voltooid 1000 jaren later natuurlijk, dat weet u, op de jongste dag. En zolang hij regeert, of de dienst uitmaakt, waar dan ook, is er sprake van de boze eeuw. Dat is hij zelf namelijk, en het is zijn koninkrijk. Het rijk der duisternis, de macht van de boze, enzovoort. Allemaal tegenwoordige boze eeuw. En u begrijpt nou ogenblikkelijk ook natuurlijk wat de toekomende eeuw is. Want als de tegenwoordige boze eeuw in de praktijk, om het nou maar losjes te zeggen, de aanduiding is van het rijk van de duivel, der duisternis, dan is de toekomende eeuw, die eeuw die zou komen, die van oudsher beloofd is, uiteraard het koninkrijk van Christus. Maar dat koninkrijk en die eeuw, de toekomende eeuw, is begonnen bij de opstanding van Christus. En die bestaat dus al een poosje. En daar leven wij ook in. En als de Heer ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, uit de macht van de Satan, dan zet hij ons dus over in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Was dit Colossense 1? Dat is goed te herinneren, geloof wel, hè? Colossense 1, vers 13, ja. Die ons getrokken heeft, dat betekent ook dat hij het nog steeds doet trouwens hoor. Hetzelfde verhaal, voltooid deelwoord en het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. Die ons trekt, had ook gekund, uit de macht der duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Kortom, hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw en hij zet ons in de toekomende eeuw die heel erg lang duurt en daarom heet het ook toekomende eeuwen. Omdat er geen eind aan komt. Dus vandaar meervoud van uitgestrektheid. En wat de toekomende eeuw betreft, de toekomende eeuw, u leest daarover in bijvoorbeeld Lucas 18, ik zoek die even op, hè, om het gebruik van het woord te demonstreren. Lucas 18, vers 30. Hij zei tot hen, vers 29, ik zeg u dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods. Tegenwoordig eeuw verlaten. Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En ik persoonlijk denk dat deze tijd en toekomende eeuw, dat dat volstrekt hetzelfde is en niet twee dingen, want er staat niet in deze tijd en de toekomende tijd, er staat in deze tijd en of namelijk de toekomende eeuw. Het punt is dat in deze tijd waarover de Heer hier spreekt, die toekomende eeuw zal beginnen, want het eeuwige leven, dat hebt u toch al? Staat er toch? Die niet zo veelvuldig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw, het eeuwige leven, dat hebben we toch al ontvangen. Dan is de toekomende eeuw toch begonnen. En zo is het maar net, want de toekomende eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus. Mocht die moeilijk zijn, hebben we altijd nog in de andere uitdrukking toekomende goederen. In ieder geval uit de Hebreeënbrief. En dat is een term waarmee de dingen van het nieuwe verbond worden aangeduid. Daar is niet tenminste twijfel over. Gesproken vanuit oud-testamentische tijd. Kortom, onder oud-testamentische tijd werd uitdrukking gegeven aan toekomende goederen. We waren oud-testamentische inzetting als schaduw, als beelden van toekomende goederen. Enzovoort. Maar die toekomende goederen, ja, dat is al 2000 jaar in werking ongeveer, hoor. Pak een beetje, zowat. Sinds de opstanding van Christus namelijk. En wij leven dus in de toekomende eeuw. Langs één kant. En de bedoeling is dat wij in onze levens ons realiseren dat het niet gaat om die tegenwoordige boze eeuw en onze weg daarin, maar dat de Heer ons juist daaruit trekt en onze plaats geeft in die toekomende eeuw. En daar hebben wij een functie, een bediening, een roeping, een bestemming, ook uiteindelijk. Nou ja, dit is, wat was dit, Lucas 18? Je hebt in Lucas 20, vers 35, ook zo'n uitdrukking. Lucas 20, vers 35, maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven. Let op, niet deze, maar die eeuw te verwerven. Namelijk, of en, de opstanding uit de doden, die zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden, enzovoorts, enzovoorts. En hier valt ook te lezen dat de toekomende eeuw iets van doen heeft met opstanding uit de dood. En dat toekomende eeuw begint bij opstanding uit de dood. En in belangrijke mate, wij zijn opgestaan uit de dood, want wij zijn met Christus levend gemaakt en gezet in de hemel. En in die zin is de toekomende eeuw begonnen. Ze overlappen elkaar in onze tegenwoordige tijd. En daar gaat het dan maar om. En daarnaast, ja, wij zijn overgegaan of gaan over uit de dood in het leven. Ik citeer even, dat was Johannes 5, vers 24. Uit de dood in het leven. Hetzelfde in 1 Johannes 3, vers 14. Uit de dood in het leven. Efeze 2, vers 6, daar waren wij, heeft ons opgewekt en ons gezet in de hemel. Dat wil zeggen, verlost uit de aarde en gezet in de hemel. Hetzelfde nog een keer in Johannes 12, vers 32. Waar de Heer zegt, ik ga weg en jullie zullen daar ook een keer komen. Van de aarde naar de hemel. Er zijn voorbeelden genoeg van natuurlijk. Johannes 14 was ook aardig geweest. In het vaderhuis met zijn vele woningen waar we naartoe zouden gaan. Van de aarde naar de hemel. Dan uit Colossense 1 vers 13 heb ik net genoemd. Uit de duisternis getrokken en gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dan had je ook nog 1 Petrus 2 vers 9. Uit de duisternis en in zijn wonderbaar licht. En zo verder en zo verder. En in de tegenwoordige eeuw hebben we de heerschappij van de duivel, van de dood, van de zonde, van de wet. En noemt u maar op. En wat dacht u van Matthäus 13, de gelijkenissen? Die van het onkruid bijvoorbeeld. U weet wel, daar groeien tarwe en onkruid samen op. Daar heb je eigenlijk je twee eeuwen al, maar vooruit. Want dat is het, het groeit samen op. Het evangelie enerzijds en de islam aan de andere kant. Nee, ik denk dat het een hoge mate daarop slaat, hoor. Terwijl het christendom ontwikkelt en plaats krijgt in de geschiedenis en de gemeente gebouwd wordt, komt er iemand anders en die gaat er dan iets anders zaaien. Iets wat erop lijkt, ontleent aan, een variant op de Bijbel dus. Nee, dat lijkt me inderdaad, hoor. Dat kan van alles zijn, maar dit lijkt me een hele sterke. Mede omdat dan gezegd wordt, nee, laat het maar staan en het zal in de dagen van de oogst. Dan maakt het, wordt het onderscheid pas gemaakt. Dus bestaat tot de tijd van het einde. En wanneer is de oogst ook alweer? U weet wat, de akker is de wereld en het zaad is het goede zaad en het kwade zaad. En de maaiers zijn de engelen en de akker is de wereld en de oogst is de... Nou... De oogst is de voleinding der eeuw, staat er dan. De gelijkenis wordt verklaard. Nee, maar Matthäus 13. Waarschijnlijk nog ergens anders ook, maar in ieder geval Matthäus 13. De oogst is de volleinding der aion. Nee, niet der wereld, der eeuw, der aion. Met andere woorden, al die tijd groeit de tarwe op, maar ook het onkruid, en al die tijd duurt de tegenwoordige eeuw nog voort, en de tegenwoordige eeuw wordt pas beëindigd in de oogst. Dat is logischerwijze in de dagen van de wederkomst van Christus en het oordeel over de volkeren, de nederwerping van Satan definitief, ik bedoel ook van de aarde naar in de afgrond heet het dan, enzovoorts. Dat is de volleinding der eeuw. Maar het neemt niet weg dat toen de Heer opstond uit de dood, de toekomende eeuw begon, want wij kennen de Heer als met eer en heerlijkheid gekroond en als de middelaar van het nieuwe verbond en dus van de toekomende goederen en van de toekomende eeuw en wat het maar was allemaal. Je moet de termen een beetje leren kennen, maar ook een beetje nauwkeurig lezen. Hè? En wat dacht u trouwens van dat men deze wereld niet gelijkvormig zou worden? Uit Romeinen 12. En wordt deze, er staat eeuw hoor, niet kosmos. Daar kunnen we niks aan doen. Naar de buitenkant zijn we deze kosmos gelijkvormig. Wij zien eruit als mensen. En op de duur zien we er niet meer uit. Dat is het eigenlijk. En dat gaat allemaal voorbij. Het is stof, het keert tot stof weder. En dat is volstrekte kosmos gelijkvormigheid. Maar de aion, ja, dat is dan toch een ander ding. Ik bedoel, wij leren anders denken, dat is ook wat daar beschreven wordt, en daarom niet deze eeuw gelijkvormig. Wat zei de Heer ook alweer tot de zijne, want ik roep maar wat even wat door elkaar nu, ik kan moeilijk met u alle schriftplaatsen opzoeken waar het begrip eeuw gebruikt wordt, ook al zou ik me beperken tot het Nieuwe Testament. Hij zei, zie, ik ben met u alle dagen, nee, niet tot de volleinding der wereld. Ja, dat staat er. Maar er staat niet kosmos of zoiets, er staat aion. Ik ben met u alle dagen tot de volleinding der eeuw. En u begrijpt, dat is niet het einde van de toekomende eeuw. Dat is het einde van de tegenwoordige eeuw. En de formulering ligt trouwens heel erg voor de hand, omdat, wanneer zei de Heer dat? Na zijn opstanding, heel goed. Direct na zijn opstanding, waar hij afscheid nam ongeveer van zijn discipelen. Zie, ik ben met u alle dagen tot de volleinding der aion. Het punt was dat in zijn opstanding was de toekomende eeuw begonnen. Zodat je je kon afvragen, maar wanneer houdt de tegenwoordige eeuw dan op? Want die is er nog. En de Heer zegt, maak je maar niet ongerust. Ik ben met u. Dat is vanwege de toekomende eeuw waarin wij leven. Alle dagen, ook juist in de dagen, in het bijzonder in de dagen waarin de tegenwoordige eeuw nog voortduurt. Daarna vanzelfsprekend ook. En daarom wordt het ook niet verteld. Ik bedoel, uiteindelijk geldt, wij zullen altijd met de Heer wezen, de Heer zal altijd met ons zijn. En de uitdrukking, ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw, is niet een beperking. Zo van, je hebt garantie tot aan de brug. Tot aan de dijk of wat was het allemaal? Nee, maar juist in het moeilijke stuk, waarin het er naar uit zou zien wellicht, dat de Heer niet met ons zou zijn, omdat wij naar de uitwendige mens nog steeds leven in de tegenwoordige boze eeuw. Juist voor die tijd zegt de Heer, let op, ik ben met je. Alle dagen tot aan het einde van de eeuw. Het is maar waar je de klemtonen legt, als je het leest. Maar dit is hem. Want die beide eeuwen bestaan naast elkaar. Nou ja, dan heb je nog die lui die de tegenwoordige wereld lief hebben, dat weet je ook, hè. De man had de tegenwoordige wereld lief gekregen, staat er, schrijft Paulus aan Timotheus. Daar heb je hem dus ook, hè. En dan heb je nog de rijken in deze tegenwoordige wereld. En wat dan niet, de wijsheid van deze wereld, de oversten deze wereld. De onderzoekers deze wereld gaat allemaal over die oude schepping en de oude mens. En daartegenover staan inderdaad de toekomende dingen. Toekomende eeuw is opstanding uit de dood, is eeuwig leven. En volgens Matthäus 13, oogst is de volleinding der eeuw. Maar de volleinding der eeuw is niks anders dan in de praktijk de vestiging definitief en voor 100% van de toekomende eeuw op aarde. Het is namelijk de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde en daarmee de ondergang van het rijk van Satan en het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Nou heb ik eigenlijk geen tijd meer, want ik had u eigenlijk er ook nog eens op willen wijzen. Zo kwam ik er eigenlijk op dit onderwerp. Dat maar in een paar woorden, misschien is het wel goed als ik het maar in een paar woorden zeg. Wij kennen in de geschiedenis van Jozef, ik neem even een draad op. We kennen in de geschiedenis van Jozef het moment dat hij koning wordt, onderkoning wordt van Egypte. En dan breekt een periode aan van 7 jaren, zijn de vette jaren. Het is een uitdrukking geworden in het Nederlands, vette jaren. Vooral in Den Haag. Vette jaren. En na de vette jaren komen de magere jaren. Dit is de volgorde. Dus er gaat niks mis, denk ik wel eens. Vette jaren hebben we gehad en er komen 7 vette jaren, 7 magere jaren... En voor de goede orde, daarna volgen nog 66 jaren overigens, tot aan de dood van Jozef. En ik heb u er wel eens op gewezen, omdat het voor de hand ligt, dat deze dubbele cijfers uit Egypte, dat zelf trouwens ook dubbel is, Egypte. Ik wuif een beetje met mijn hand, zo van, daar gaan we niet op in, op dit soort dingen, achtergronden. We doen het even zonder decor nu. Hè? Maar dat deze dubbele cijfers uit Egypte teruggebracht tot enkele cijfers inhouden de cijfers 3,5 en 3,5 en 33. En die kennen we als de chronologische indeling van de bedeling van de volheid der tijden. Namelijk vanaf de opname van de gemeente volgt er eerst een periode van 3,5 vette jaren. Namelijk van vrede en geen gevaar. En dan 3,5 magere jaren van de grote verdrukking van die dagen. En daarna nog 33 jaren tot aan het begin van de 1000 jaren. 3,5, 3,5 en 33. Maar het punt is dat je op geen manier, dat meen ik, dat je op geen manier de gebeurtenissen uit de geschiedenis van Jozef kunt in verband brengen met de gebeurtenissen in de toekomst, in de 70ste week van Daniël, die 7 jaar verdeeld in 2 keer 3,5 enzovoort. De cijferreeks komt met elkaar overeen, de verhoudingen komen overeen, maar daar heb je het ook mee gehad, want met de gebeurtenissen zelf kun je niks, het is geen verwantschap. Want wat moet je dan bovendien met de typen die erbij gegeven werden in de dromen van de farao? Namelijk van 7 vette koeien en 7 magere koeien, maar die liepen niet achtereenvolgens door het beeld. Die heb je toch, hè? Zo van, er komen eerst 7 vette jaren en dan komen 7 magere jaren. Nee, er gebeurt er nog wat. De 7 magere koeien aten de 7 vette koeien op. Dat is normaal, dat komt alleen in dromen voor. Dat kan alles. De 7 magere koeien eten de 7 vette koeien op en de 7 magere koeien worden daardoor niet vetter. Met andere woorden, aan het eind van het verhaal heb je nog steeds 7 magere koeien en die vetten zijn zoek. Leg dat eens uit in verband met de 70ste week van Daniël. Je kent het niet, op geen manier. En dan heb je ook nog 7 vette aren, 7 magere aren. Die eten elkaar ook al op. Dat wil zeggen, de magere zijn het hongerigs, die eten de vette op. En de magere worden er niet vetter van. Waar slaat dat op? En mijn antwoord is, want dit is de goede vraag, waar slaat dat op? Dan zeg ik, nou, het slaat helemaal niet op de 70ste week van Daniël. Het is alleen net zo'n cijferrace. Maar in werkelijkheid, alles uit de geschiedenis van Jozef gaat over onze tegenwoordige bedeling. Over dat de Heer, Jozef, de zoon van Jozef, dat de Heer verworpen is door zijn broeders naar het vlees, dat is dan in ieder geval het Joodse volk. Dat hij terechtgekomen is in het buitenland, dat ze hem uitgebracht hebben buiten de legerplaats. En daar gedood en begraven hebben en in een put. Ik vertel 2 verhalen tegelijk, want dat is vanwege de tijd, hè. Nee, Jozef zowel als Jezus hebben ze gebracht buiten de legerplaats, buiten de poort en er in een put gegooid en dat was het dan. En toen ze later terugkeren was hij weg. Nou ja, dat was Ruben die terugkeerde geloof ik, of wie was het, Juda?
Ruben.
Ruben, ja, oh, zo was het, ja. Ruben, en dan was hij weg, maar zoiets dus, hè, dat u vooral goed nakijkt, want wat ik zeg, dat klopt wel, maar vooruit. Toen was hij weg en toen hebben ze een poos niks meer van hem gehoord en achteraf bleek hij in het buitenland ergens een hoge positie ontvangen te hebben. En zijn heerlijkheid, zijn zegeningen, zijn eerstgeboorterecht gingen met hem mee en hij werd tot zegen voor de hele wereld. En die broers kwamen hem toen daar tegen en het waren maar 10 broers toen, hè. Ze kwamen een paar keer, die broers, naar Egypte toe. Het waren er altijd maar 10. Heb je dat wel eens geteld? Het is het verhaal over onze tegenwoordige bedeling. Christus is verworpen geworden. Want ja, u weet, zal ik me nog een keer vertellen? Jozef zat in het huis van Potifar. En toen die vrouw van Potifar, die wilde de meesteres worden van Jozef. En Jozef ging er vandoor, liet zijn mantel achter. Die hangt nu in Trier. Nou, die hebben ze opgevouwen daar. Nee, die is verloot geworden en die, nou goed, die mantel, en laat ze, volgt u het? Nee. Mantel achter zich en hij vlucht enzovoort. En uiteindelijk wordt hij door Potifar dan maar gezet in het andere huis van Potifar, waar Potifar ook de baas van was. En dat was de gevangenis. Kortom, van de 2 stammen naar de ballingschap, naar de 10 stammen. En in de gevangenis, ja, deelt Jozef de lakens uit. Hij is meteen de baas van de gevangenis, zal ik maar zeggen. Er is een woord voor trouwens, dat heet exilarch. Misschien heb ik het er nog eens met u over later. Een paar weken terug ontdekt. Bestaand woord, exilarch. De baas in de ballingschap. Dat was Jozef daar. Het is het verhaal van de zaligheid wordt van het ene volk weggenomen en gegeven aan het andere volk. Het is onze bedeling. Heb je dat? Allemaal? Elk detail van het verhaal. En die 7 vette en 7 magere jaren ook. Want de 7 vette en 7 magere, die volgden elkaar weliswaar in de tijd op. Maar ze zijn de uitbeelding van dingen die elkaar niet in de tijd opvolgen, maar die synchroon lopen. Namelijk aan de ene kant 7 vette, aan de andere kant de magere. En de magere eten de vet op en de magere worden er niet vetter van. Heb je die nog? Wat ik probeer te vertellen is dat je daar bijvoorbeeld die 2 eeuwen naast elkaar hebt. Zoals we die kennen in onze dagen. Aan de ene kant de wereld, mager. De tegenwoordige boze eeuw. God heeft die wereld losgelaten. Heeft gezegd van oké, als je mij niet wilt, doe ik het licht uit, ga ik weg. Dat heeft hij ook gedaan. Staat zwart op wit in de Bijbel. Vele keren trouwens. Het licht der wereld dat uit de wereld verdwenen is. Weggegaan, ik zal mijn aangezicht verbergen, ik zal wel zien hoe het afloopt. Staat zwart op wit allemaal in de Bijbel. En de wereld bestaat onder de toorn en onder het oordeel Gods. Mager. En toch, in precies diezelfde tijd, waarin het donker is in de wereld en het rijk der duisternis, en waarin God zich teruggetrokken heeft uit de wereld, in diezelfde tijd bezoekt God de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam en bouwt in zijn gemeente. Dat is een volk van zeer hooggeplaatsten, degene namen die deel zouden krijgen aan de heerlijkheid van Christus zelf. En daarmee gepromoveerd naar de hemel en al dat soort dingen meer. Dat is vet. Of niet dan? En het is 7, het is het werk Gods. Vandaar de 7 kandelaren en de 7 engelen in Openbaring. Dat is het werk dat de Heer in onze dagen doet. En raad eens wat. De Heer zegent zijn werk en degene die er deel van uitmaken, u en mij. En indirect is dat tot zegen voor de wereld. Nee, geestelijk natuurlijk primair, maar stoffelijk ook hoor. De wereld plukt daar de vruchten van. We zijn waarachtig. En toch wordt hij er niet beter van. En blijven die 7 magere aren of koeien of wat het maar was. Het gaat slecht in de wereld. Niettemin, de Heer doet zijn werk in onze dagen. En verzamelt zijn volk en zegent dat en bouwt dat op en zo verder. En het bestaat dus naast elkaar. En voor zover het een het ander opvreet. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, Naar Bijbelse maatstaven, de wereld, de mensheid, heeft geen recht op bestaan. Men heeft de God des levens, de vorst des levens, staat letterlijk zo in Handelingen. Men heeft de vorst des levens gedood en daarmee heeft men zelf het recht op het leven, dat God niet beschreef, verloren. En dus wordt een oordeel aangekondigd over die wereld. En de spotters zeggen, nou ja, er komt niks van terecht, zeg, 2 Petrus 3. Waar blijft dat oordeel dan? Er gebeurt helemaal niks. En het antwoord is, er gebeurt wel wat, want God heeft die wereld losgelaten. Maar dat het definitieve oordeel daar niet over komt, dat is omdat God in die tussentijd dan toch nog een werk doet, waarbij iedereen die in die duistere wereld leeft, de gelegenheid krijgt om eruit te stappen. En om te komen tot het licht. Hoort Jezus nood u? Kom tot het licht. Komt, alle dingen zijn gereed. Enzovoort. En het resultaat daarvan is, als ik het nou even vlug en populair zeg, God geeft zijn zegeningen aan degene die hem dienen, aan degene die hem geloven. En in gewoon historische termen, de zegeningen, rijkdommen zijn terechtgekomen bij de christelijke volkeren. In de loop van de geschiedenis, die dan sindsdien ook dominant geworden zijn in de wereld. En al die zwervers hier, al die barbaren hier, die zich verzameld hebben in Noordwest-Europa, daar is het evangelie verkondigd, daar heeft het ingang gevonden, en die volkeren hebben zich ontwikkeld tot de dominante volkeren in de wereld, tot vandaag. Dat was daarvoor niet zo. In de ballingschap. Heeft de wereld daar wat dan? Ja, al die tijd wel, maar die wereld wordt er niet in zichzelf beter van. Het blijft gewoon zo. En er komt een moment dat die rijkdom gewoon weg is. Hè? We zijn hard onderweg daar naartoe. En dan staat de wereld er nog net zo mager voor als aan het begin van het verhaal. Als in de dagen van de Heer Jezus, om zo te zeggen. En dan komt wel degelijk het oordeel. En dan is er weer die Joodse staat, een ongelovige Joodse staat, die vijandig staat ten opzichte van het evangelie, waarin het trouwens verboden is bij wet om het evangelie te prediken. Ik heb het over Israël vandaag, de Joodse staat, Jeruzalem, de zoon. Daar is er weer, en die Palestijnen die zijn er weer, en wat het maar was, het is er allemaal weer. En dan gaat de geschiedenis weer verder waar hij was, met die magere koeien en die magere aren. Die onvruchtbare dingen van deze wereld. Het had vruchtbaar kunnen zijn, maar het is niks geworden, omdat men het evangelie en daarmee de Heer zelf heeft afgewezen. En in het voorbijgaan hoop ik ook gezegd te hebben dat de wereld alleen bestaansrecht heeft vandaag, zolang God nog zijn gemeente bouwt. En als dat voltooid is, ja, dan sta je weer op hetzelfde punt als na de kruisiging. Het is een wereld die God heeft afgewezen, die de Messias afwijst en die daarmee het recht op bestaan verloren heeft. En vandaar dat er ook dan, binnen een periode van enige decennia, een uitgebreid oordeel komt over de gehele mensheid en over de hele wereld. Logischerwijze. Hebben jullie nog? In onze tijd tot vandaag, afgelopen 2000 jaar, hebben wij van doen met twee werelden naast elkaar. De een is die van de Heer, zijn toekomende eeuw, nou de laatste stuiptrekkingen, maar de ander is de laatste deel van de tegenwoordige boze eeuw van de heerschappij van Satan. Satan die fundamenteel al lang overwonnen is, maar goed, de Heer laat het nog zo bestaan, heeft geen haast met zijn oordeel, omdat hij nog iets te doen heeft vandaag. En als je die dingen verstaat, want ik heb ze nu natuurlijk wat vlug samenvattend weer gezegd, maar als je die dingen verstaat, dan begrijp je hoe absurd het eigenlijk is om de Heer te betrekken in onze menselijke aardse bezigheden. Begrijp je me goed? Wij zijn kinderen Gods. De Heer is begaan met ons en doet een werk aan ons in de omstandigheden waarin wij verkeren. Persoonlijk. Maar waar het gaat om de positie als onderdeel van de wereld als zodanig, daar heeft hij helemaal geen boodschap aan. Dat zijn die magere koeien, die magere aren, daar heeft hij niets mee van doen. Dat heeft geen recht voor bestaan. Wij zijn er ook niet om daar verbetering in te brengen of iets dergelijks. Als onze levens en ons bestaan als christenen tot zegen is voor een ongelovige wereld, het zij zo, het is niet onbijbels, maar het is niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling om het tegen te houden. Het heeft er gewoon verder niks mee te maken. De wereld profiteert ervan. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar het is een tijdelijke zaak, dat gaat voorbij. En wij leven in die dagen waarin die rijkdom van die wereld, de voorspoed, de vettigheid van de wereld, zal ik maar zeggen, waar die dan was, dat dat inderdaad aan het verdwijnen is, omdat men de Heer loslaat en zichzelf plaatst in de tegenwoordige boze eeuw. En men heeft niet in de gaten dat dat alleen maar magerheid is. Waar staat die tekst? Ik word mager, staat er dan in de Statenvertaling. Als een kreet van de profeet. En zo is het maar net. Het is een en al armoe in de wereld. Altijd geweest. Het is een en al onwetendheid, dwaling. Hoe hoog men dan ook opgeeft van de zogenaamde wetenschap. Maar in werkelijkheid leeft men in duisternis. Het is de tegenwoordige boze eeuw. Geregeerd door de eeuw deze wereld. En dat is de leugenaar van de beginnen. En de macht der duisternis. Dat is waar het over gaat. En daar horen wij niet bij. Wij zijn eerstgeborenen van een toekomende eeuw, die bij nader inzien genoemd wordt toekomende eeuwen. Omdat het is voor altijd en daarmee voor eeuwig. Daar komt nooit meer een eind aan. Maar het is een positie waarin wij ons al bevinden, waarin wij wandelen en waarin wij leven uit wat de Heer ons geeft. En waarin hij ons dus ook nu al gebruikt tot een betoning van zijn genade. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit de rijkdom die ons in Christus geschonken hebt. Te mogen weten dat die wereld die wij om ons heen zien, de onze niet is. En dat u in werkelijkheid ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en onze plaats geeft in de toekomende. En daarmee een plaats geeft in dat lichaam van Christus, in uw volk, in de gemeente en zelfs in de hemel zelf. En we danken u daarom dat we daaruit mogen leven. We mogen leven in dit bewustzijn dat er niets om ons heen is dat werkelijk duurzaam is. En het enige dat blijft, dat is uw woord dat ons spreekt over die toekomende eeuwen die al lang geleden zijn aangebroken. We danken u daarom dat wij als uw kinderen door dit leven mogen gaan. Met het hoofd omhoog en het hart naar boven in het besef dat het ware leven is bij u en niet hier in deze zinnelijke wereld. Daarom dragen we onszelf ook aan u op. Opdat uw werk in ons en aan ons gedaan zou worden. Opdat u ons trekken zou daadwerkelijk uit de tegenwoordige eeuw. En opdat we zo zouden wandelen in uw kracht, die der genade, waardig de roeping waarmee u ons hebt geroepen. Amen.